Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratio's, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies. Je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
Dit is een BNR-podcast.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
We gaan het over Unilever hebben.
Unilever launched a $1.6 billion share buyback on Thursday.
Unilever is sinds de oprichting in 1930 een gespleten bedrijf.
En het afschaffen van de dividendbelasting zou Rutte ervoor zorgen dat Unilever zijn kantoor naar Rotterdam zou verplaatsen.
Ook voor Unilever was het een mooi kwartaal.
Toezichthouder gaat greenwashing onderzoeken bij Unilever.
Omzet van Unilever is sterker gestegen dan werd gedacht.
Ja, de overeenkomst tussen een blik Unox knakworst en een fles shampoo van André Lon. Ze zijn allebei van dit bedrijf, Unilever. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Britse levensmiddelenreus, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Unilever aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je natuurlijk de fundamentele analyse. En we, dat zijn ikzelf, Nina van den Dungen en Jim Theo Boering, analist en vermogensbeheerder bij 1 Vermogensbeheer.
Dag Nina.
Hallo. Unilever dus, weer zo'n... Moet ik zeggen, voormalig Nederlands bedrijf?
Ja, eigenlijk wel. Nederlandse roots, maar er is steeds minder Nederlands aan. Alhoewel, ze hebben wel weer een Nederlandse CEO.
Is dat zo? Hoe heet
die? Ja, die heet Schumacher. Hein Schumacher.
Hein Schumacher, nou, het klinkt niet heel Nederlands. Ze zijn dus naar Londen vertrokken, hè? Niet zo heel lang geleden.
Ja, dat was in 2020. Ze hadden al een dubbele notering. Nog steeds overigens in Londen en in Nederland. Ja. Er is natuurlijk heel wat geharwar geweest van wordt het Rotterdam, wordt het Londen. Het werd Londen.
Ja, en dat deed pijn bij Nederland. Heb jij Unilever in je portefeuille als vermogensbeheerder?
Nee, wij hebben geen Unilever in de portefeuille.
Oh, waarom niet?
Nou, daar komen we straks uitgebreid op. Maar Unilever heeft eigenlijk in de afgelopen jaren te weinig groei laten zien. Misschien wel wat te weinig geleverd aan beleggers. Die zijn ook niet heel tevreden, dus die roeren zich ook wel. Dus ja, die nieuwe Hein Schumacher, die moet ook wel wat. Maar we gaan er natuurlijk uitgebreid naar kijken. En nogmaals, dat zeggen we altijd. En dat is ook heel belangrijk, je moet zelf je beslissingen nemen. Wij geven je wel handvaten om die beslissing te kunnen nemen. Maar geen advies, zeker geen beleggingsadvies. En natuurlijk is beleggen risicovol. Je kunt je inleg verliezen. En resultaten uit het verleden, die bieden geen garantie voor de toekomst.
Nee.
En ja, ik hoop ook bij Unilever dat dat het geval is. Want die kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken.
Nou, we beginnen nou wel heel negatief. Dan kunnen we mensen meteen weer wegzeppen van nou, misschien ga ik hier maar niet in. Maar dat moet je dus wel doen.
Nou, beleggen is vooral vooruitkijken.
Ja.
Je kunt veel leren uit het verleden. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk, wil je iets kopen wat in de toekomst meer waard kan worden. Het kan alleen maar de omzetgroei, betere marges. En ja, dat kan natuurlijk bij Unilever net zo goed. Dus ja, het is niet per se negatief.
Nou, en sterker nog, we hebben echt zeer recent in het nieuws gezien dat Unilever weer eens even hard gaat reorganiseren. Ze gaan heel veel banen schrappen, uit mijn hoofd 7.500.
Ja, klopt inderdaad.
En ze gaan afscheid nemen van de ijsjes.
Nou, dat kwam wel bijna tot de kern, want Unilever heeft sterke merknamen. Hè? Cornetto, Magnum, het gaat er allemaal
aan. Ben & Jerry's.
Ja.
Ja, die zag ik niet aankomen. Nou, dat gaan we ook allemaal bespreken waarom ze dat doen. En of dat dan misschien de stap is waarvan jij zegt dat Hein Schumacher hem toch echt moet nemen. Eerst, hoeveel merken van Unilever kun je eigenlijk noemen? Laten we er vooral niet aan beginnen. Maar weet jij hoeveel ze er hebben nu in totaal?
Ik weet het echt niet.
Nee,
het zijn er nu, honderden.
We hebben het nu over 400 op dit
400,
moment. Rond de 400. En we hebben het nu over half maart 2024 dat wij deze aflevering opnemen. Maar ze willen dus van meer merken af, hebben ze bekendgemaakt.
Ja. In het verleden hebben ze ook al zijn afscheid genomen. Want,
zeker.
Wist jij wel dat ze ook onderbroeken hadden?
Ja, dat hadden ze. Van Calvin Klein.
Exact.
En ze hadden dus ooit 1600 merken. Nu 400. Ja. Het moeten er nog minder worden. Waarom? Ja, dat ga je allemaal horen. En we gaan eens even in de bedrijfsgeschiedenis duiken van Unilever. Unilever werd in 1929 geboren door een fusie van de Nederlandse margarine Unie, daar komt die, Unie, en de Britse zeepmaker Lever Brothers. Die twee die gingen samen vanwege de Great Depression. In de jaren 30 was dat. Hè? Een hele economische malaise voor die periode. De ene na het andere bedrijf ging failliet. En bovendien maken de Margarine Unie en Lever Brothers gebruik van dezelfde grondstoffen. Ze richten zich allebei op huishoudproducten. En hun producten worden ook via soortgelijke distributiekanalen verspreid. Dus waarom concurreren als je samen meer winst kan draaien en overeind kan blijven? Nou, zo'n fusie was dus op dat moment hartstikke logisch. Alleen fusie is misschien niet helemaal het juiste woord, toch Jim?
Nee, dat klopt Nina. Unilever had tot 2020 een duale bedrijfsstructuur met twee hoofdkantoren. We hadden het net al over. Eentje in Rotterdam en één in Londen. En dat was eigenlijk zo omdat het belastingtechnisch wel voordelig kon zijn. Want in Nederland was er sprake van een lagere winstbelasting. Mm-hmm. Maar daar was wel weer dividendbelasting. En in Engeland was het andersom. Dus door te schuiven met omzet en resultaat kon je dankzij die duale
belasting
structuur...
ontwijken.
Ja, zo noem je dat netjes. In elk geval een beter resultaat uiteindelijk dankzij de duale structuur. Maar het was ook wel eens nadelig voor aandeelhouders.
Hoezo?
Nou, je kunt minder snel beslissen. Je hebt te maken met twee wetstructuren. Meer toezicht. Dus je kunt minder makkelijk overnames doen of nieuw aandelenkapitaal uitgeven. Dus ja, het belemmert je ook wel. Het heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel simpel.
Ja, en er was ook in 1929 toen ze samen gingen eigenlijk al gelijk een soort van beursgang, toch?
Ja. Unilever werd opgericht in die tijd en toen hadden de twee bedrijven allemaal al dochters. Dus een echte beursgang was het niet. Maar als we in het archief van Unilever duiken, en dat hebben we natuurlijk gedaan, dan zien we in het jaarverslag van 1929...
Dat je dat nog kan vinden, hè? Is echt fantastisch.
Ja, er waren toen 5,5 miljoen aandelen Unilever voor 1 pond per stuk.
Ja, oké. Okay. Dus er gebeurt genoeg in 1929. En ondanks de Great Depression gaat het best wel goed met Unilever. In dat jaar was er een winst van 3,5 miljoen pond in 1935. Dus maken we dus even een sprong vooruit. Al ruim 16 miljoen pond winst. Nou, ook in de jaren daarna gaat het best goed. Ondanks de Tweede Wereldoorlog, als Nederland ook bezet wordt door de Duitsers. Tijdens de oorlog lukt het Unilever ook om winst te blijven draaien. Dat hebben ze te danken aan een bijzondere strategie. Alle dochterondernemingen en bedrijfsonderdelen in het gebied van de bezetter gaan zelfstandig verder. En daardoor komt het bedrijf de oorlog uit met een winst die is op dat moment uitgegroeid naar ruim 114 miljoen gulden in 1946. Ook het volgende decennium een periode van hoogtij. Ja, en wat was dat voor periode? De jaren 50. In het teken van... Elvis Presley staan ze vooral. En ook luxe, welvaart en verzorgingsproducten komen op dat moment op. Shampoo doet zijn intrede. En onder andere het merk Dove zet Unilever enorm op de kaart. Ze draaien er miljarden winst mee. Althans, niet miljarden winst, draaien miljarden omzet mee. En honderden miljoenen winst. Naast verzorgingsproducten breidt Unilever ook verder uit naar voeding. Met het merk achter dit wel heel bekende deuntje. Lekker. Hou jij ervan?
Heerlijk, in de winter.
Soep of de knakworst? Of de rookworst? Of nou, alle drie?
Ja, allebei. En bij voorkeur met boerenkool of een ander stamppotje.
Ja, lekker hè?
Ja.
Unilever komt daar ijzersterk de jaren 50 mee uit met Unox. Maar krijgt al snel flinke tegenvaller in 1960. Vrijwel uit het niks krijgen 100.000 mensen in Nederland huiduitslag en koorts. Lijkt in eerste instantie op een soort griepepidemie te zijn... Maar wat blijkt? De margarine van Unilever is de boosdoener. Unilever moet ook smartengeld uitkeren. 1,25 miljoen gulden, maar bekend geen schuld. Nou, de rest van de jaren 60 zien er beter uit. Er komen nieuwe merken op de markt, zoals Becel. Maar ook het schoonmaakmiddel wat we nu kennen als Sif. Volgens mij heette het toen hiervoor Jif en heeft misschien nog wel een andere naam gehad. Aan het einde van de jaren 60 is de omzet daardoor jaarlijks zo'n 20 miljard gulden... en de winst tussen de 300 en 400 miljoen gulden. Met dat geld begint Unilever aan een grote reeks overnames, waardoor het bedrijf eind jaren 70 zeker 30% van de ijsjesmarkt in Europa in handen heeft. Unilever is begin jaren 80 het op 25 na grootste bedrijf ter wereld met belangen in plastic, verpakkingen, plantages en zelfs een scheepvaartlijn. En al snel komt het bedrijf erachter dat het wel heel veel soorten activiteiten heeft en daarom besluit het bestuur in 1982 om te gaan reorganiseren. Ze gaan dan een focus leggen op voeding, toiletartikelen, schoonmaakmiddelen en chemie. Dus ze stoten ook heel veel bedrijfsonderdelen af. Maar er komen ook nieuwe merken bij, zoals Axe, deodorant, En bedrijven zoals, waar jij het over had, die onderbroeken van Calvin Klein. En de shampoos van André Lon. Nou, de missie lijkt enigszins geslaagd aan het einde van de jaren 90. Unilever heeft dan zeker 1600 merken. Het bestuur zegt, ja, dat is echt te veel. En daarom wordt er in het beginjaren van de nieuwe eeuw veel merken van de hand gedaan. Het aantal loopt terug van 1600 naar 400. En de activiteiten worden teruggebracht naar twee divisies. Voedsel en huishoudelijke en persoonlijke verzorging. Die strategie die werkt als het bedrijf jaar op jaar hogere winsten boekt met een hoogtepunt in 2008. Door de kredietcrisis worden voedingsmiddelen een stuk duurder. En dat levert Unilever een winst van ruim 5 miljard euro op. Maar de prijzen die Unilever vraagt, die brengen het bedrijf ook in de problemen.
De Europese consumenten hebben jarenlang te veel betaald voor hun waspoeder. De bedrijven Unilever, Procter & Gamble en Henkel maakten in strijd met de wet afspraken over de prijs. En daarom krijgen ze nu gezamenlijk ruim 300 miljoen euro boete van de Europese Commissie.
Ja, in 2011 was die boete er 104 miljoen euro vanwege kartelvorming tussen 2002 en 2005. Tegelijkertijd luidt 2011 ook een tijdperk van krimpen in voor Unilever. De omzet blijft hangen rond de 50 miljard euro. En de jaarlijkse groei van de verkoop neemt steeds verder af. Nou, en wie zijn er ontevreden mee? De aandeelhouders. Ook concurrenten komen om de hoek kijken. In 2017 doet bijvoorbeeld het veel kleinere Kraft Heinz een vijandig bod van 143 miljard dollar op Unilever. En dat doen ze met behulp van beleggingskoning Warren Buffett. Maar Unilever die wijst het bod af en die begint erdoor in te zien dat er echt wat moet veranderen. Het bedrijf moet winstgevender. En daarom besluiten ze allereerst om de margarineafdeling af te stoten. En dat doen ze voor bijna 7 miljard euro. In 2018 doet het bestuur een uitspraak die Nederland niet snel zal vergeten. Ze zeggen dan, we willen volledig verhuizen naar Nederland. Gaat wel op één voorwaarde, de dividendbelasting die moet worden afgeschaft. En dat gebeurt niet, doordat de Engelse aandeelhouders bezwaar maken. Tot groot chagrijn van op dat moment premier Mark Rutte.
Ja, goedemiddag allemaal. We hebben natuurlijk vandaag gesproken over het besluit van Unilever. En dat besluit is uiteraard teleurstellend. Het bedrijf zal, zo begrijpen wij, later besluiten hoe nu verder.
Nou, hoe nu verder inderdaad. Unilever besluit in 2020 om een einde te maken aan de duale structuur. En dan gaan ze dus weg. Dan gaan ze niet naar Nederland verhuizen, maar juist naar Engeland. Daardoor is Unilever 91 jaar na de oprichting pas echt volledig gefuseerd. Maar waarom dan? Waarom zijn ze nou precies weggegaan, Jim?
Ja, en waarom niet naar Nederland? Ja, uiteindelijk
dividendbelasting.
Ja, er was meer, want dat Unilever naar Engeland verhuist komt ook door het feit dat Britse aandeelhouders hun aandelen zouden moeten verkopen als bedrijf naar Nederland zou gaan. Want in Engeland is niet toegestaan om een notering te hebben terwijl het bedrijf in Nederland gevestigd is. Nou, andersom kan dat wel. Dus Unilever kon als volledig Nederlands bedrijf geen notering hebben aan de Londense beurs, maar wel als Brits bedrijf een notering aan de Amsterdamse beurs.
Ja.
Ander puntje is natuurlijk ook wel dat de internationale zichtbaarheid van de Londense beurs die is beter, waardoor het weer makkelijker is om toegang te krijgen tot kapitaal.
Ja, oké, dus een duidelijk besluit. Dan is Unilever dus volledig Brits. Die reorganisatie die werkt aardig, want door de jaren heen weet Unilever steeds meer omzet te genereren. Met een grote piek uiteraard tijdens corona in 2022. Dan komt er ruim 60 miljard euro binnen. En onderaan de streep blijft er ruim 8,3 miljard over als winst. 2023 brengt ook goede resultaten. Opnieuw bijna 60 miljard omzet en dan 7,1 miljard winst. Dat klinkt dus allemaal best goed. Maar zoals jij al zei aan het begin, Jim, de CEO Heinz Schumacher, die is ook wel wat minder tevreden. Hij zegt dat er nog heel wat moet gebeuren. Ja, en we hebben dus recent gezien dat dat nu ook gaat gebeuren. 7.500 banen verdwijnen. En ze gaan dus onder meer de ijsjestak vaarwel zeggen. Biedt dit nou kansen voor beleggers? Hoe gaat die reorganisatie eruit zien? We gaan het bespreken in de fundamentele analyse. Voordat we daadwerkelijk de boeken induiken, doen we natuurlijk altijd een SWOT-analyses. De sterkte, zwaktes, de kansen en de bedreigingen voor Unilever dus. Ja, laten we beginnen met de sterke punten.
Nou, jij noemde het getal 400 al, dat ik niet wist. Maar ik wist wel dat Unilever een hele sterke merkportefeuille heeft. Een uitgebreide, brede portefeuille aan bekende en vertrouwde merken in diverse categorieën en ook wereldwijd. Dus op het vlak van voeding, dranken, persoonlijke verzorging, huishoudelijke producten. Ja, iedereen heeft iets van Unilever in huis. En vaak is het toch
veel meer.
Ja, we zijn gewoontedieren, dus iedere keer kopen we die producten ook weer. Dus een sterke merkenportefeuille en ik noem het al wereldwijd aanwezig. Eigenlijk is er geen land ter wereld waar Unilever niet actief is. Dus toegang tot diverse markten. Azië bijvoorbeeld ook heel erg groot. Unilever zit overal. Daarnaast is het klinkt misschien wel gek, maar Unilever heeft toch ook wel laten zien dat het beschikt over innovatiekracht. En bij innovatie denk je dan misschien eerder aan technologie en ASML, dat soort bedrijven. Mm-hmm. Maar als het gaat over duurzaamheid, gezondheid en welzijn, dit kwam al eventjes voorbij. In de jaren 50 ging het echt mee op die trend van persoonlijke verzorging. Dus daar heeft Unilever een goed track record in. Mm-hmm. Ander punt is dat Unilever een hele sterke focus heeft op ESG, op maatschappelijk verantwoord ondernemen. En daarin hebben ze zich duidelijk gecommitteerd, duurzaam, maatschappelijk betrokken en ook allerlei initiatieven, duidelijke plannen naar de toekomst toe. Nou, de fanatieke ESG-beleggers, die kunnen dat zeer waarderen. Nou, ander simpel punt is dat Unilever actief is in een markt van eerste levensbehoeften en daardoor dus ook minder kwetsbaar voor conjunctuurschommelingen.
Ja, shampoo, absoluut de eerste levensbehoefte. Nee, we hebben het natuurlijk over de voeding, dat met name.
Ja, maar ook shampoo. Want kijk, je kunt
je
zeggen...
Je kan best zonder shampoo.
Je kunt zonder shampoo.
Ik doe het niet hoor, maar ik snap
maar
het.
Maar we hebben vorige week een uitzending gemaakt over Walt Disney. Toen lachte jij me uit dat ik niet naar die parken ging. Maar ik ga eerder niet naar een park als het economisch wat minder gaat, ja, dan dat ik mijn shampoo laat staan.
Ja, nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. Dat zo denk ik ook.
Ja,
hey, en de zwaktes dan?
Nou, die zijn er ook, want Unilever opereert natuurlijk wel in een zeer concurrerende markt, waarbij het wordt geconfronteerd met sterke concurrentie van andere multinationals. En wat ook wel zo is in het verlengde daarvan, als een product van Unilever niet echt meer relevant is, ja, dan wordt het direct vervangen door de consument door een product van de concurrent. Mm-hmm. Dus hele hevige concurrentie en kleine marges.
Ja.
Als je kijkt naar de organisatie, die is ook behoorlijk complex. Er werken zo'n 125.000 mensen wereldwijd. Ja, ga het maar eens besturen. Al die merken, al die mensen, al die verschillende regio's. Dat heeft behoorlijk wat operationele uitdagingen. Ook qua regelgeving en besluitvorming. Dus dat is niet een makkelijke organisatie om te leiden.
Oké, maar ze hebben dus, ik zie hier staan, 127.000 mensen werken er. En ze gaan wereldwijd 7.500 banen schrappen. Eigenlijk klinkt dat dan helemaal niet zoveel.
Nee, dat is ook zo. Het is iets meer dan 5-6%.
Maakt het dan het veel makkelijker te besturen? Ik bedoel, dan heb je dus nog steeds 120.000 man.
Ja.
Is dat dan de heilige graal waar ze naartoe willen werken? En wat merken afstoten?
Nee, dat klopt. Maar dat maakt de organisatiestructuur niet makkelijker. Maar het is wel een mooi puntje naar een ander zwak punt nog. Namelijk dat Unilever heel erg afhankelijk is van grondstofprijzen. Dus ze zijn afhankelijk van de schommelingen van de grondstofprijzen. Dat geeft ook direct druk op de marges als die oplopen. En ze niet zo makkelijk de eindproducten qua prijs kunnen ophogen. Maar het gaat over olie, palmolie, landbouwproducten. En wat je dus wel zag bij die ijsdivisie, waar we het dan specifiek over hebben, dat daar hele dunne marges waren. En ja, Unilever streeft natuurlijk naar meer rendement op het kapitaal voor de aandeelhouders. En juist in die ijsjesdivisie waren de marges dun.
Ja.
Dus het heeft meer te maken met in dit geval betere marges dan het eenvoudige bestuurbaar maken van de organisatie.
Ja, en ik lees dan dus dat Unilever de productie en de verkoop van ijsjes los gaat zetten van de rest van het bedrijf, waarmee ze de weg vrijmaken voor verkoop of een beursgang. Dus dat het toch een soort dochter wordt.
Ja, dat hebben we eerder ook bijvoorbeeld bij Philips gezien, hè, die Signify naar de beurs bracht.
Ja.
Dus dat is een manier. Kijk, persoonlijk vind ik het niet heel krachtig als je zegt van ja, we gaan er maar mee ophouden. Want dat is eigenlijk wat er wordt gezegd. We zetten het in de verkoop. Je kunt beter overgenomen worden dan dat je uit ellende iets moet verkopen.
Wat zegt dat?
Nou, dat misschien er niet echt een plan is voor in dit geval de ijsdivisie. Want normaal zou je zeggen, we gaan kijken of we de kosten omlaag kunnen brengen. We gaan kijken of we meer omzet kunnen genereren, waardoor je uiteindelijk winstgevender wordt.
En nu zeggen ze, hij staat in de etalage, wie biedt?
Ja, klopt inderdaad.
Wel dus, lekkere ijsjes, dat dan weer wel.
Ja.
Die merken die verdwijnen punt, dan niet, hè? Niet automatisch.
Nee, die verdwijnen zeker niet. Nee, kijk, een bedrijf als of een merk als Magnum, Cornetto, Ben & Jerry's, je noemde hem zelf al. Ja, die hebben aan zich natuurlijk al een sterke waarde. Dus daar komt ook wel een koper voor. De vraag is alleen, wat krijg je natuurlijk? Dus ja, wat daar misschien ook wel mee samenhangt, is dat Unilever echt heel graag een duurzaam imago wil hebben.
Mm-hmm.
En voor het produceren van ijs is heel veel energie nodig. En andersom is er nog iets anders. Het is niet gezond.
Ja, ja.
Misschien daar, lekker, maar niet gezond.
Ja,
dus het helpt niet aan het imago van Unilever.
Nee. Oké, dat zijn de zwaktes. Gaan we naar de kansen.
Nou, groei van opkomende markten. Daar zit Unilever al heel groot. Ongeveer een derde van de omzet die komt uit Azië.
Mm-hmm.
Dus Unilever kan profiteren daar van die groeiende middenklasse en veranderde consumentenvoorkeuren. Want die willen ook die luxe producten. Dus India, Brazilië, China. Daar krijgt Unilever steeds meer voet aan wal. En ziet dus ook daar de omzet groeien. Nou, een andere kans is ook op het vlak van duurzaamheid. Die duurzaamheidsinitiatieven en de toenemende focus van duurzaamheid en gezondheid bij Unilever. Ja, dat biedt ook wel kansen om duurzamer producten te ontwikkelen. En natuurlijk ook wel aan de vraag van duurzaamheid onder consumenten te voldoen. Maar ook onder investeerders. Dus duurzaamheid, die weg heeft Unilever nadrukkelijk gekozen. Ze hebben ook weer nieuwe doelstellingen op het vlak van duurzaamheid. Om helemaal CO2 neutraal, emission free. Dus dat er geen uitstoot netto meer is.
Mm-hmm.
Nou, ander punt waar Unilever echt nog wel kansen heeft. We hebben het nou over het verkoop van de ijsdivisie. Uiteindelijk is het wel zo, door fusies of overnames, hebben ze in het verleden ook gedaan. Strategische fusies kunnen ook groei bewerkstelligen en lagere kosten met zich meebrengen. Dus ja, het productportfolio uitbreiden en de aanwezigheid in markten te versterken, zie ik wel als een kans. Waar ja. ze nu eigenlijk de andere route
Maar dat
is.
Ik zou zeggen, want dat willen ze nou juist niet. Ze willen juist van merken af. En ik vroeg me dat ook af. Ja, dan wordt er al gauw gezegd van ja, we gaan ons meer focussen op bepaalde groeipotentieel. Jij zegt al, die ijsjes, die hadden dus blijkbaar echt een te dunne marge.
Ja.
Die doen ze er nu uit. Misschien ook met het oog op de ESG. Maar is dat nou de juiste strategie? Dat je gaat narrowen, dat je kleiner wordt, dat je steeds minder gaat aanbieden. Terwijl Unilever, in mijn beleving, maakt het nou ook juist zo sterk dat ze zoveel producten kunnen aanbieden.
Nou, als je kijkt naar je afzetkanalen, dan is het natuurlijk heel simpel dat als je een klant hebt, of een eindklant, waar je meer kwijt kan van verschillende producten, verschillende merken. Dat is interessant.
Ja.
Is ook wel een beetje een probleem van Unilever. Al die merken linkt niemand aan Unilever. Kijk maar eens thuis. Als je kijkt op een pak wasmiddel of een pak koekjes, dan staat er soms ineens Unilever.
Dan staat je dat U'tje staat ergens, exact. Dat symbool.
Ja, en dat zijn wat je zelf ook al zegt. Er zijn heel veel mensen die tientallen producten van Unilever in huis hebben. Zonder dat ze het misschien weten. Dus de verbintenis met Unilever en de eindklant, die is er niet. Het is helemaal niet erg. Alleen, het wordt pas interessant als je natuurlijk veel meer kunt verkopen aan je eindklant of via een tussenstation met maar één contact. Dus je kunt efficiënter opereren door meer producten te koppelen.
Hmm.
In het verleden hebben ze ook al natuurlijk de spreads verkocht aan KKR.
Nog andere kansen?
Nou, Unilever is natuurlijk, het is een productbedrijf. En ik weet niet hoe dat zou moeten. Maar uiteindelijk zul je toch ook mee moeten in de digitale transformatie. En misschien wel naar e-commerce, misschien wel rechtstreekse verkoop. Dus daar liggen ook nog wel mogelijkheden. Maar het is nu vooral business to business natuurlijk. En die
de supermarkten en de drogisterijen en andere partijen, groothandels. Ja.
Ja. Ja, kijk, ik denk dat met name moet voortkomen uit de groeiende middenklasse in opkomende markten.
Oké. En tenslotte hebben we natuurlijk vast ook bedreigingen.
Ja, zeker. En dat eerste plaats is dat natuurlijk al economische onzekerheid. Ik zei, een kans is natuurlijk de groeimarkten en de steeds welvarendere en groeiende middenklasse in Azië. Maar op het moment dat daar een recessie is, zullen die potentiële consumenten ook het eerst de luxe producten niet meer aanschaffen. Dus consumentenuitgaven, daarvan is Unilever toch ook wel afhankelijk. Nou, daarnaast opkomende concurrentie, want er zijn meer partijen die worsten maken, ijsjes maken en beautyproducten. Dus het is wel een concurrerende markt. En dat legt ook echt wel druk op de winstgevendheid van Unilever. Die marges zijn dun om maar concurrerend te kunnen blijven.
Mm-hmm.
Nou, er zijn er natuurlijk ook nog veel namaakproducten die als alternatief vaak ook een stuk goedkoper zijn.
Huismerken.
Loop maar eens een wat goedkopere supermarkt binnen. En je vindt daar gel, deodorant, shampoos, alles. Ook van goedkope huismerken. Dat is natuurlijk wel een alternatief voor de wat duurdere producten van Unilever.
Ja, oké. Okay, dat zijn de SWOT-analyse hebben we gedaan. Dan gaan we eens eventjes de boeken induiken van Unilever. Hoe gaat het daarmee met de omzet en de winst?
Nu komen we op een saai punt, want de omzet van Unilever, die groeit nauwelijks. De omzet 2021 was nog wat lager met zo'n 52 miljard. 2022 was hij 60 miljard, 2023 was hij 60 miljard, 2024 is hij waarschijnlijk 60 miljard.
Ja.
En ja, de belofte is wel dat hij daarna wat zou moeten gaan groeien. Maar je zou kunnen zeggen, de omzet van Unilever, die is 60 miljard.
Mm-hmm.
En als je dan gaat kijken, ja, wat blijft er dan onder de streep over? Nou, de winst. En die was in 2020 afgerond 6 miljard. 2021 6 miljard. En 2022 wat hoger met 7,5 miljard.
Ja.
2023 6,5 miljard. 2024 6,5 miljard. En dat zie je dus ook onder de streep. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, de winst per aandeel, ja, die is 2,5 euro, €2,75, €2,60. Dodelijk saai.
Ja, maar het hoeft helemaal niet slecht te zijn, zeg jij altijd.
Nee, saai is niet per definitie slecht, als de prijs ook goed is.
En het een goede aandeel is, dat zou je wel willen.
Ja, en dat is wel waar het aan ontbreekt bij Unilever. Er is gewoon te weinig groei. En er zit een nieuwe CEO. We hebben eerst natuurlijk Polman gehad.
Ja.
Daarna Hope, een Engelsman. En nu hebben we weer een Nederlander, Schumacher.
Ja.
Die moet het gaan doen. En die moet gaan zorgen vooral voor omzetgroei. Nou, dat krijg je niet door iets te verkopen. Maar vooral door nieuwe producten toe te voegen. Nieuwe markten aan te boren. Meer te verkopen aan dezelfde eindklant. En als je dat ook nog wilt zien in een verbeterd resultaat, dan moeten de marges verbeteren. Nou, dat kan dus onder andere op het inkoopvlak. En je bent natuurlijk ook sterker wanneer je meer inkoopt bij dezelfde leverancier dan als het minder is. Dus ja, ik zou zelf meer denken aan kosten omlaag, omzet omhoog.
Mm-hmm.
En dat is bij Unilever in de afgelopen jaren onvoldoende gelukt.
Ja.
Maar je hebt gelijk, als je zegt van ja, de prijs van het aandeel die is gunstig, dan zou dat best wel prima kunnen zijn.
Maar is dat zo?
Nou, dan kijk je naar de prijs van het aandeel. En je neemt een grafiek van 5 jaar of van 10 jaar. Dat maakt niet zo heel veel uit. Dan zou je eigenlijk ook nog kunnen zeggen, ja, Unilever kost gewoon altijd €45. Het wordt een keer 40, het wordt een keer 50, maar het eindigt weer op 45.
Is dat nu al 10 jaar het geval?
Ja, dat is echt de situatie.
Okay.
Dus beleggers in aandelen Unilever, die zijn ook niet heel tevreden. Ze krijgen wel keurig netjes elk jaar een dividend. Nou, daarvan kun je zeggen, dat is €1,75. Dat is allemaal niet verrassend. Als de omzet gelijk is, de winstgevendheid is nagenoeg gelijk, dat ook het dividend zo rond de €1,75 ligt.
Ja.
Spiegel je dat of zet je dat af tegen de koers van €45, kom je uit op zo'n, nou, ben ik enthousiast, 3% dividend.
Ja.
Dus
niet al te hoog.
Nee, niet al te hoog. En dat is prima als er wel heel veel groei is. Maar beleggers belonen Unilever niet met een hogere koers. En andersom worden beleggers op dit moment ook onvoldoende beloond, want er is geen groei. En maar een mager dividend. Wat er wel is geweest, er is voor 3 miljard aan aandelen teruggekocht. Dus dat is positief.
Mm-hmm.
En onder de streep is er ook altijd nog wel een schuldpositie. Nou, het zal je niet verbazen, die gewoon altijd op 23 miljard ligt al jarenlang. En voor de komende jaren waarschijnlijk ook 23 miljard is.
Het lijkt gewoon alsof die rekeningen bevroren zijn bij Unilever.
Ja, en met name dat onderste puntje van die netto schuld begint natuurlijk wat lastiger te worden. Want we hebben inmiddels weer rente, dus de kosten van die schuld die gaan ook toenemen. Dat gaat natuurlijk weer de winstgevendheid drukken onder de streep.
Ja.
Dus ja, het is heel erg saai. En ik zeg wel vaak, saai is goed, maar bij Unilever moet nu natuurlijk wel echt de groei gaan komen. Een verbeterde winstgevendheid.
Ja.
Dat hebben ze ook wel beloofd. Want ze zeiden eerst van nou, we denken 3-5% te kunnen gaan groeien. Nu hebben ze het over 5%. Vergis je niet, we benoemen die ijsjes net al dat die verkocht gaan worden. Dat gaat natuurlijk ook wel flinke herstructureringskosten met zich meebrengen. Dus van beleggers wordt eigenlijk nog gevraagd dat ze nog een paar jaar geduld hebben. En dan gaat het
dan
gebeuren.
Kan het beloond worden? Ja.
Ja.
Laten we dan wel even kijken naar de grootste concurrenten. Want ik heb al eerder genoemd dat Kraft Heinz een soort shockbot deed, terwijl ze veel kleiner waren dan Unilever. Is dat nog steeds inmiddels een geduchte concurrent geworden, Kraft Heinz?
Ja, dat is wel een concurrent. Maar je noemde het zelf ook al. Het is een veel kleinere concurrent. En het moeilijke van deze markt is dus dat er ook heel veel spelers actief zijn die allemaal vechten met vergelijkbare producten om dezelfde eindklant.
Mm-hmm.
Dus een hevig concurrerende markt.
Wie heb je nog meer?
Nou, je hebt in Europa heb je Nestlé, je hebt Danone. Kijk je internationaal, dan heb je Colgate. Procter & Gamble is zeer vergelijkbaar ook met Unilever. En dan komt er eigenlijk toch wel een aardig puntje. Want ik lijk heel negatief. Want ik zeg, ja, alles is steeds hetzelfde. En het dividendrendement is vlak. Maar als je dan gaat kijken naar Nestlé, wat het op de beurs nog wat een stukje slechter heeft gedaan dan Unilever. Want Unilever is gelijk gebleven. Nestlé is gedaald. Als je kijkt naar Nestlé of Danone in Europa bijvoorbeeld, dan zijn die aandelen aanmerkelijk duurder. Dus je betaalt vaker de winst dan voor een Unilever. Ga je aan de andere kant van de plas kijken naar een Procter & Gamble bijvoorbeeld of naar een Colgate, nou dan liggen die ratio's nog wat hoger. Dus Procter & Gamble is bijvoorbeeld op dit moment zo'n 25 keer de winst bij 2% dividendrendement. Unilever, nou ga maar even uit van 17 keer de winst en 3% dividendrendement. Dus als je puur kijkt naar waardering, dan is Unilever weer niet zo'n duur aandeel ten opzichte van zijn sectorgenoten. En de hele sector, dat moet ook gezegd worden, is geen groeimarkt. Want ook een Procter & Gamble de afgelopen 5 jaar, ja, die staat op $150, staat een keer op $140 en op $160. Dus ik klink negatiever over Unilever zojuist.
Maar het gaat eigenlijk om de hele branche.
Ja, exact.
Het is een moeilijke sector, zeg je, ja. om echt groeiaandelen in te vinden.
Maar als we dan toch iets heel positiefs ook moeten zeggen over Unilever en je kijkt bijvoorbeeld binnen de sector naar ESG, ja, daar scoort Unilever uitstekend. En dat is wel iets wat bijvoorbeeld pensioenfondsen en grote institutionele beleggers heel plezierig vinden, dat er wel echt focus is op duurzaamheid, een duidelijke duurzaamheidsagenda, dat er alles wordt gedaan om uitstoot te verlagen. En volgens mij hebben ze gezegd 2039, dan zijn we net zero. Dus op duurzaamheid scoort Unilever uitstekend.
Genoeg informatie hebben we om een conclusie te trekken. Jim, voor wie is dit nou een interessant aandeel? Voor wie kan het interessant zijn?
Nou, voor de belegger die exposure wil hebben naar consumentengoederen en eigenlijk een stuk veiligheid en zekerheid zoekt. Want je weet gewoon, ik ga het dividend krijgen, ongeveer 3%. En als er omzetgroei komt en de marges verbeteren, zal die koers misschien ook nog wat oplopen. Dus iemand die zegt van ja, ik wil wel beleggen, maar de Tesla's en de ASML'en, dat gaat mij allemaal veel te wild. Kijk dan naar Unilever. Het is degelijkheid ten troef. Dan ga je niet je geld verdubbelen. Je krijgt een keurig dividendrendement. En als de beloftes worden waargemaakt, krijg je waarschijnlijk nog een stukje koersgroei.
Dit was Unilever Doorgelicht. En in de volgende aflevering richten wij de schijnwerper op een staalgigant, Aperam.
Wie kent hem niet?
Nou, ik denk heel veel mensen dat die eigenlijk niet goed weten wat Aperam is.
Nou, ze doen iets met roestvast staal. Gaan we het natuurlijk volgende week...
Roestvrij staal.
Roestvast.
Roestvast?
Ja, gaan we het volgende week over hebben. Wat verschil is tussen roestvrij en roestvast.
En is het een ijzersterk aandeel of niet?
Ik vind het een ijzersterk aandeel. Ja. En net als Unilever, een prima dividend.
Abonneer je vooral in je favoriete podcast-app als je elke week een nieuwe fundamentele analyse van ons wilt horen. En we danken onze sponsor, De Giro. Mijn naam is Nina van den Dungen.
En ik ben Jim Theo Poering.
Doei doei.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door De Giro. Financial power to you. Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratios, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies, je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.